Welkom bij de Key Figures podcast. Dit seizoen staat helemaal in het teken van accountancy. Bright praat met experts die jou als dossierbeheerder, accountant of fiduciair expert nog beter maken in jouw vakgebied. Met deze keer Tim van Duyssen, Customer Success Manager bij Silverfin. Silverfin is een cloud accounting platform dat processen van boekhoudkantoren automatiseert.
De keuze om te digitaliseren is vanzelfsprekend geworden omdat het zo'n noodzaak is, omdat er te weinig mensen op de markt zijn en je wil het zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Maar anderzijds zit de accounting sector ook met een soort van legacy of erfenis van een bepaald prijsmodel dat is toegepast toen er nog geen digitalisatie was.
Tim heeft het over hoe ver het gemiddelde Vlaamse boekhoudkantoor staat op vlak van digitalisatie. Hoe je met de juiste tools de druk van de ketel haalt tijdens de drukkere periodes. En hoe kantoren evolueren naar een nieuwe pricingstrategie. Let's unlock opportunities.
Tim, welkom bij de Key Figures podcast. Ik begin altijd met dezelfde vraag. Wie is Tim van Duyssen?
Wie is Tim van Duyssen? Tim van Duyssen is iemand die 30 jaar is en ondertussen 4 jaar bij Silverfin werkt als Customer Success Manager. Waarbij dat we dus verschillende portfolio's beheren, begeleiden, verschillende groottes van kantoren beheren en zorgen dat zij optimaal het platform eigenlijk gaan gebruiken dat wij hen aanschaffen. Ik ben sinds recent van Customer Success naar Customer Success Expert overgestapt. Ik weet niet, misschien voor de luisteraars, Customer Success is inderdaad specifiek focussen op de brug tussen de klant en het platform dat je aanbiedt. Ja. Dus wij zijn de stem van het platform naar de klant, maar ook andersom, als de klant feedback heeft of feature request of met een probleem zit, gaan wij ook degene zijn die de juiste persoon intern bij ons gaan aanduiden om het juiste gesprek te kunnen voeren met de klant, om de juiste frustratie of opportuniteiten te gaan aanspreken en te gaan implementeren. Verder woon ik in Gent, net zoals waar ik werk, bij Silverfin in Gent. Ja. En heb ik 2 katten.
Fantastisch, ja. Tim, de reden waarom ik je vandaag gevraagd om aan te sluiten bij onze podcast, is dat wij vanuit de Key Figures podcast in onze nieuwe reeks enorm focus gaan leggen op de accountants. Toch wel een heel belangrijk beroep in ons land. En ik wil misschien even beginnen met jou te vragen, want kan je even Silverfin wat gaan kaderen als bedrijf en het belang daarvan voor de accountant? Zonder een te lange parley, maar gewoon even heel duidelijk voordat ik met mijn vragen ga afkomen.
Ja, zeker. Silverfin is een SaaS company, dus software as a service. Wat betekent dat wij een platform aanbieden aan de klant of aan onze accountantskantoren in de markt, waarbij dat zij eigenlijk kunnen starten aan hun post-accounting site. Dus je hebt de pre-accounting, dat is waar alle informatie wordt ingelogd en in bijgehouden adminpakketten en bepaalde rekeningen, facturen bijvoorbeeld, automatisch geboekt worden. Je hebt de accounting zelf, waarin in het boekhoudpakket wordt gewerkt. En als die cijfers klaar zijn voor die periode van dat dossier, dan kunnen die doorstromen naar Silverfin, waarin we eigenlijk verschillende zaken gaan vervolledigen voor het dossier. Dus eigenlijk echt de finalisatie van het dossier. We gaan daar kijken naar rapportering, verslaggeving, jaarrekeningen, vennootschapsbelasting, eventuele personenbelasting, die soort zaken gaan we eigenlijk ter beschikking stellen aan de klant, zodanig dat je eigenlijk Silverfin kan zien als een post-accounting platform, maar eigenlijk in het algemene geheel als een data-hub, waar al jouw data van de verschillende tools die je zou kunnen gebruiken op kantoor eigenlijk daar samenkomen om een afgewerkt iets te maken. En dat iets is dan het dossier voor de klant.
Oké, dat is een helder verhaal, merci. Hoe kijk je naar de digitalisering in dat accountantskantoor? Dat is een grote vraag, dat weet ik, maar dat is toch wel een belangrijke inleiding om de andere zaak die ik graag met u wil bespreken mogelijk te maken. Hoe kijk je daarnaar als customer service expert?
Wel, zeker specifiek voor de accounting sector waarin dat we zitten, en ja, ik denk dat eigenlijk toepasbaar is op elke sector tegenwoordig. Onze maatschappij draait zo snel en is zo intens aan de gang, elke dag, dag in dag uit, waarbij dat ten opzichte van vroeger er heel veel instant gratification is. Instant gratification, alles moet nu, moet snel aangeleverd worden, moet direct duidelijk zijn. En in dit geval, de ondernemer moet zeer snel geholpen zijn en advies verkregen hebben van de accountant. Het is niet meer zoals vroeger, waarbij dat de accountant meestal een maand, twee maand, drie maand achter zit met het vervolledigen of het op punt zetten van het dossier, om dan eigenlijk pas te gaan samenzitten met de klant, om dan pas te kijken wat de volgende stappen zijn. Uw boekjaar is zo voorbij. Ze spreken nu ook over live data, live rapportering, die soort zaken. Dat is gewoon omdat de maatschappij en de klant, de ondernemer, dus de eindklant, daar eigenlijk verlangen naar heeft. Los daarnaast, voor onze sector nu specifiek, als we daarover spreken, is digitalisatie eigenlijk ook een noodzaak, omdat we voelen dat de arbeidsmarkt spijtig genoeg langzaam maar zeker aan het opdrogen is.
Daar kan ik over meespreken.
Ja, het is echt, bij alle gesprekken dat ik heb met klanten in mijn portfolio of die voorgaand in mijn portfolio zaten, is dat eigenlijk een kleine, ja, een kleine, het is een rode, consistente draad die doorheen de gesprekken gaan, dat er niet enkel een druk ligt op de kantoren door de deadlines die zij jaarlijks doorheen moeten, maar ook dat het moet gedaan worden met het aantal mensen dat ze hebben en dat meestal het aantal mensen dat ze hebben soms nog krimpt en moeilijk terug aangevuld kunnen worden, dat potje. Ik denk ook niet dat er met iemand zal tegenspreken als ik zeg dat de accountant dag in dag uit met deadlines te maken heeft. En dat zeker rond oktober, de periode die we net gepasseerd zijn, dat daar ook gigantische druk ligt. Personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, die soort zaken die vervolledigd moeten worden. Dat doordat de markt opgedroogd is of opgedroogd raakt, dat je het met dezelfde mensen moet doen, of met minder mensen moet doen, maar hetzelfde werk moet verrichten. En die deadlines schuiven niet op. En digitalisatie is daar een essentiële rol in, om alles wat geautomatiseerd kan worden, of vergemakkelijkt of efficiënter kan, daarop te gaan inzetten om die mensen eigenlijk toch een beetje te ontlasten in die drukke deadlines dat zij zeer veel tegenkomen in de cycle van het dossier.
Misschien een bijvraag daarover, want we werken als key figures ook met verschillende accountants, kantoren uiteraard. En van heel groot naar, ja, laten we zeggen, een kantoor met 10 à 20 mensen, zie je daar grote verschillen in de snelheid waarmee dat zij aan het digitaliseren zijn? Of zijn er type kantoor die nu al eigenlijk aan de digitalisatie 2.0 bezig zijn?
Ja. Voor digitalisatie zien we daar een verschil op twee aspecten. Enerzijds het financieel aspect en anderzijds ook het implementatieaspect ervan. Bij kleinere kantoren, ze hebben eigenlijk allebei een voordeel hoor, want bij een klein kantoor gaat het er eerder om gaan om het financiële. Hoe gaan we die kost bekostigen en hoe gaan we dat al dan niet doorrekenen naar de eindklant? Daar zit vooral, heb ik de indruk, de wrijving voor kleinere kantoren.
Want daar komen we straks even op terug. Hè? Ja.
Inderdaad. Dat is goed. Eens dat die keuze gemaakt is om ervoor te gaan en die technologie aan te schaffen, dan is de implementatiefase eigenlijk zeer klein, want het is een kleiner kantoor en je hebt vlugger alle mensen samen of het zijn soms maar één of twee mensen die het gebruiken. Waarbij dat je eigenlijk bijna een één-op-één implementatieplan hebt en dat zij eigenlijk zeer snel kunnen ermee van start gaan. Nu, het andere verhaal, bij grotere kantoren zien we dat het financiële aspect minder van belang is, omdat zij meer resources hebben. Maar zien we wel dat de implementatie zelf, de fase daarvan, eigenlijk bijna een projectplan kan genoemd worden, omdat er verschillende diensten mee in contact komen, verschillende teams, de consistentie van data ingeven, ook zorgen dat iedereen mee is met het verhaal. Want degene die er in de kern in zitten en met de implementatie begonnen zijn, samen met mij of met een van mijn collega's bijvoorbeeld, die zijn volledig mee met het verhaal. En dat zal je zelf ook soms merken, als je gewoon bent om met iets bezig te zijn of je zit er zo diepgaand in, dan vergeet je soms dat je het uitlegt of een context meegeeft aan mensen die niet volledig mee zijn, dat je ze denkt van, oh maar, allee, waarom zijn die nu niet mee of gebruiken die dat nu niet? Omdat ze soms misschien nog iets te veel context missen en dat we daar niet altijd bij stilstaan. Ja. Dus het brengen van de boodschap en de implementatie specifiek in een groter kantoor is eigenlijk iets waar dan meer aandacht aan moet besteed worden met training. Trainen ze intern, moeten wij langskomen om de training te geven en daarna ook doen ze maintenance. Want iets op poten zetten, is makkelijk, maar je moet zorgen dat de poten stevig blijven staan en dat ook het onderhoud van die kennis ook verder blijft lopen in de nabije, maar ook in de langere toekomst daarvan.
Absoluut.
Dus ze hebben beide voordelen en struggles, zou ik het punten om over na te denken, maar die zijn verschillend bij beide kantoren. Ja.
Oké, helder, merci. Wij schakelen even door, hè, Tim. Ik zou graag van jou willen weten wat de grote uitdagingen zijn die jij nu ziet in de sector. Wat zie je?
De grote uitdagingen in de sector, en we hebben het er net eigenlijk al even aangehaald, is het opdrogen van de arbeidsmarkt. We merken dat er steeds minder en minder studenten starten aan de opleiding, of als er al genoeg starten, dat er nog minder eigenlijk effectief afstuderen. En dat ook, dat ik dan hoor van kleinere kantoren, dat die studenten meestal worden gelonkt door de dan grotere ondernemingen en daar met natuurlijk weerom verschillende zaken kunnen voorstellen in het loonspakket dat een kleiner kantoor niet kan, maar de familiale kant dan misschien weer niet. Dus dat daar eigenlijk in de arbeidsmarkt een tekort is, dat die druk brengt bij andere collega's, aan gekwalificeerde mensen ook zeker. En ook de digitalisering zelf, zoals ik daarnet zei, de prijs of de kostprijs van de software. Ik hoor bij veel gesprekken dat vroeger de kostprijs het personeel was, dat dat de grootste kostprijs was. En nu begint die stilaan te evolueren naar dat de grootste kostprijs de software is. En dat accountants niet enkel alleen nog accountants moeten zijn, maar ook halve IT'ers, omdat ze met al die software aan de slag moeten, maar ook zorgen dat ze het optimaal gebruiken en ook, als het kan, die connectie onderling allemaal nog zouden kunnen gebruiken.
Maar ik even dus, ik stel me al de vraag, als een van de grootste uitdagingen binnen de sector het gebrek aan personeel is, dan gaat de business case voor een investering binnen digitalisering toch relatief makkelijk te verrechtvaardigen zijn, denk ik dan. Of niet?
Ja en nee. De keuze om te digitaliseren is vanzelfsprekend geworden omdat het zo'n noodzaak is, omdat er te weinig mensen op de markt zijn en je wil het zo efficiënt mogelijk laten verlopen, dat je het kan doen met de mensen die je nog steeds hebt. Maar anderzijds zit de accounting sector ook met een soort van legacy of erfenis van een bepaald prijsmodel dat is toegepast toen er nog geen digitalisatie was.
Ja.
Het spreekwoord heb ik hier ook al regelmatig horen vallen bij klanten, dat ze zeggen van hoe dikker de bundel, hoe dikker of hoe groter de factuur, of uurtje factuurtje, zo'n soort spreekwoorden gaan hier wel soms ronden in klantengesprekken. Waarbij dat het er eigenlijk wel heel veel waarheid in houdt, want dat betekent dat vroeger heel veel compliance was. Er was heel veel manueel werk. Er was niets dat automatisch ging. Dus inderdaad, er werd uurregistratie gedaan voor die dossiers. Nu zitten we in een shift. We zijn eigenlijk al heel ver in de digitalisatie. En die digitalisatie brengt net het voordeel dat we tijd gaan uitsparen, maar het prijsmodel zit wel nog steeds op. We gaan tijdsregistratie doen voor dossiers om die te verwerken. Waardoor dat we eigenlijk door te digitaliseren en efficiënter te gaan werken, gaan knabbelen aan het feit hoeveel uren dat je aan een dossier gaat werken.
Okay.
En daar zit het ook een beetje gewrongen als in. Sommige kantoren rekenen de software kost niet door naar de eindklant, of maar een heel klein deel. En ze merken daar zelfs al strubbelingen bij de eindklant. Van ja, software, wat houdt dat in? Waarom moet ik dat betalen? Dat is wel veel, omdat daar ook niet altijd 100% de context aan gegeven wordt, of kan gegeven worden, van wat dat precies dan allemaal inhoudt. En daar voel ik ook wel een struggle op de markt, dat we daar eigenlijk in een adaption mode zitten van oké, hoe gaan we eigenlijk ons prijsmodel bekijken? Want we leveren eigenlijk een dienst aan. En dat kan niet enkel en alleen maar bekeken worden op de tijdsspanne die we eraan
hebben. Ja, tuurlijk. Ja, het is time and material, zeggen ze in heel wat sectoren.
Exact.
Eigenlijk gaat de discussie dan, als ik hier even kort over kan uitweiden, Tim, over het prijsmodel in de sector. Ja. Is dat prijsmodel aangepast aan de nieuwe situatie? Of zijn wij in een nieuwe situatie aan het werk op basis van een oud prijsmodel? Wat zie je nu? Zijn er klanten, je hoeft uiteraard geen naam te geven, maar zijn er klanten die erin geslaagd zijn om dit op een goede manier te doen? Want ik denk dat dit heel veel waarde kan opleveren voor onze luisteraars, zij het dossierbeheerders Of zij het gewoon vernoten van kantoren, groot of klein, die misschien net die stap willen zetten richting, we willen eigenlijk ons prijsmodel up-to-date maken door eigenlijk de shift te maken die nodig is. Wat heb je zien werken? Is het gewoon, bij wijze van spreken, een brute communicatie, vanaf nu is het zo? Of zie je eigenlijk interessante cases om te delen?
Wel, ik heb verschillende kantoren gehad die daarmee gestart zijn en die daar ook succesvol in geslaagd zijn om dat prijsmodel te doen evalueren. Maar ook natuurlijk niet zonder obstructies along the way natuurlijk. Er zijn natuurlijk klanten dat als je het gesprek daarmee aangaat, dus zij zijn inderdaad het gesprek aangegaan met hun eindklanten, waarbij dat ze dus inderdaad ook gefocust hebben op, kijk, de context die ik eigenlijk nu net geef, dat zij die ook transparant naar een eindklant gaven en dat zij inderdaad gaan kijken naar de waarde van de service die ze aanbieden. En vroeger was gewoon de mindset dat we de waarde aan die service hingen naar gelang hoeveel tijd erin kroop. Als het 6 uur kostte, betekent dat dat dossier complexer was en moeilijker was dan een dossier waar het maar 2 uur kostte, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is die waarde van die service dat moet bepaald worden. En dat is een andere mindset. Nu, heel veel kantoren werken met klanten al jaren en hebben ze daar een persoonlijke band mee. Je kunt het eigenlijk vergelijken met als je naar je huisdokter gaat of naar je tandarts. Je gaat niet zomaar naar elke huisdokter of elke tandarts, als je dan al direct binnen geraakt. Maar je blijft, eens dat je een goede gevonden hebt, blijf je daarbij, omdat je daar een vertrouwensband mee hebt. En die kent u verhaal en uw leven ook. En daar zit het ook een beetje gevrongen dat die accountant daar ook een persoonlijke band mee heeft. En soms weet dat het dossier niet zo goed doet en dan nog eens moet komen met een verhoogde factuur of een volledig andere kijk op de factuur dat voor die eindklant een hoger bedrag gaat brengen. Ga je daar klanten mee tegen de borst stoten? Waarschijnlijk. Het enige dat je daarvoor kan doen of ervoor kan zorgen dat er genoeg begrip kan getoond worden van de eindklant naar jou als accountant toe, is door die context te brengen. En door zelfs desnoods op te lijsten welke tools je gebruikt en waarom als die klant dat nodig zou hebben. Moet je dat standaard doen bij elke klant? Daar raad ik zeker niet aan. Dat gaat ervan afhangen welke klant welke informatie nodig heeft of hoe comfortabel jij jou voelt om die informatie te delen. Ja. Maar duidelijkheid en transparantie helpt daar enorm mee. In het slechtste geval, en dat ik heb ook met een collega samengewerkt, Jeroen Meens, heeft ook verteld, bijvoorbeeld in zijn artikels, van sommige klanten, je kunt aan elke accountant vragen, noem mij in de eerste 5 seconden 3 klanten op waar je eigenlijk altijd problemen mee hebt, of waar de band niet zo goed mee loopt, of waar dat je van denkt van, ja, die heeft inderdaad nog facturen openstaan, maar de persoonlijke band zit daarin, ik kan niet zomaar makkelijk. Accountants durven het ook moeilijk aanpassen, dat prijsmodel, omdat ze vanuit dat persoonlijk perspectief schrik hebben om die klanten te gaan verliezen. Terwijl eigenlijk, als we het iets rationeler zouden bekijken, en ik zeg niet dat dat de enige manier is om daarnaar te kijken, maar dat je vanaf het rationeel punt gaat bekijken, dat accountants eigenlijk bijna de enige mensen zijn in de markt op dit moment die echt wel jobzekerheid hebben. Want er was vorige week een klant waar ik naartoe ging, die zei, ja, bij wijze van spreken, als ik mijn deur opentrek, dan vallen ze naar binnen omdat ze bij mij in het portfolio willen. Er moet overal bijna een klantenstop, net zoals bij onze dokter en onze tandarts, voor ons bijvoorbeeld. Maar het persoonlijke aspect en het nauwe samenwerken met die klant en de factuur die meestal niet zo heel veel verandert, omdat die accountant vanuit dat persoonlijke aspect denkt van, ja, ik heb hier een liquiditeitstest gedaan, maar ja, is dat niet vanzelfsprekend dat we dat moeten doen? Of ja, er zit natuurlijk waarde in en ik weet dat, maar ga ik daar echt meer geld voor vragen? Is dat niet, het is voor die persoon. Daar zit het een beetje, daar vind ik wel dat er een wrijving zit. Is dat bij grotere kantoren niet zo? Zeker niet. Grotere kantoren hebben dan net hetzelfde, maar die kunnen nog wel iets langer de softwarekost dragen als ze het niet doorrekenen. Of die rekenen het natuurlijk wel door en die zorgen ervoor dat ze op voorhand duidelijk zeggen tegen die persoon van, kijk, we kunnen dit, dit en dit doen in deze situatie waarin jij zit met jouw dossier. Dat gaat dit kosten, maar ik raad jou vanuit mijn advies aan om dat te doen. Waarom? Omdat je er dit, dit en dit uit gaat halen. Ja. En als je die vanzelfsprekendheid, die waarde ervan gaat benoemen, dan gaat, ik ga daarvoor niet zeggen iedereen, dat is nooit het geval, maar gaat er een heel gros van de klanten, een heel groot pakket van de klanten, daar ook meer waarde aan hechten, omdat je het één niet vanzelfsprekend doet. Je kan dat natuurlijk, maar Jij voelt welke waarde dat jij eraan geeft en jij bent de cijfergoeroe. Want de ondernemer kent zijn dossier wel een beetje, maar jij gaat hem erop wijzen van kijk, je moet nu dit, dit en dit doen, dan gaat het dit voor kunnen zorgen en ga je daarmee geraken. Dus de waarde die jij er zelf aan hecht als accountant en dat overbrengt naar de eindklant, gaat hij of zij daar ook een beetje onbewust door opgevoed worden dat dat idee of dat concept dat je hem gaat aanleveren ook meer waarde gaat hebben in de eindklant, hun perspectief.
Ja, oké. Dus eigenlijk komt het erop neer, hoe zorg je als accountant om de waarde die jij natuurlijk produceert voor je klant te vertalen naar een interessant prijsmodel, waar enerzijds voldoende profitability is uiteraard voor u als kantoor, maar dat voor de klant ook duidelijk wordt gemaakt waar de waarde zit. Oké. Misschien terugkomen op mijn hoofdvraag. De uitdaging die jij ziet in de sector. Ja, eerst heb je al aangegeven gebrek aan personeel. Dat ook een aanleiding is tot digitalisering, laat dat duidelijk zijn. Dus die zijn enorm aan elkaar gelinkt. Zie jij nog een volgende?
Ja, een tweede link dat daar eigenlijk aan vasthangt, het is eigenlijk een onderliggende, is dat als we net gesproken hebben over de prijs en dat er niet altijd enthousiast wordt doorgerekend naar de eindklant uit schrik om die te verdienen, merken we dat er in het algemeen daar meer hesitation of een beetje meer twijfel of struggle is om die volgende stap naar digitalisatie te zetten. Of sommigen zeggen van ja, we hebben ons maximum intern budget bereikt voor software, wij rekenen het niet door aan onze klant, dus we digitaliseren niet verder. Daarmee kan je ook het risico lopen om medewerkers te gaan verliezen. Omdat de medewerkers bij jou op kantoor, groot of klein, sowieso in de accountantswereld ook conculega's hebben die bij andere kantoren werken, die misschien wel volledig voor het digitalisatieverhaal gegaan zijn. Ofwel meer financiële middelen hebben, ofwel het doorrekenen naar de eindklant en dus hun medewerkers verder kunnen blijven ondersteunen in die digitalisatie en die efficiëntie van het verwerken van hun informatie. Als een van jouw medewerkers of medewerkers dat horen, dan kan het wel een reden zijn, ik zeg niet dat dat de enige reden gaat zijn, zeker niet, maar dan kan het wel een reden zijn om ook zo onrechtstreeks medewerkers te verliezen, omdat ze horen dat het misschien veel vlotter en beter zou kunnen gaan bij een conculega op kantoor. Dus je moet er altijd voor zorgen dat eens dat je iemand binnenhaalt in jouw kantoor, dat is goed, maar je moet er ook blijven in investeren en blijven onderhouden dat je die relatie met die medewerker blijft onderhouden en ondersteunen. En die ondersteuning, als je weet dat je zo zwaar ligt onder bepaalde deadlines in bepaalde periodes van het jaar en er zijn tools die jou daarin kunnen helpen om het luchter te maken, dat die work-life balance eigenlijk steeds in balans blijft en dat je ook zo jouw medewerkers op langere termijn houdt. Dus dat zie ik wel als een derde punt dat daar aan kan worden toegevoegd van struggles op de markt.
Misschien nog een vraag, Tim. Wat je zegt is extreem belangrijk. Hè. Als bedrijf dat uiteraard binnen de HR bezig is, zien we dat dit een van de belangrijkste noden zijn. Denk jij dat de accountant, de moderne accountant, zich bewust is van dit probleem en dat het eigenlijk een digitaliseringstraject bijna ziet als een license to operate, om een mooi Nederlands woord te gebruiken, eerder dan, dit is misschien een nice to have en dat doen we als we dat tijd voor hebben, omdat die twee zaken zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zie je dat ook zo in de markt? Het is puur voor mij, ik ben gewoon enorm benieuwd naar natuurlijk. Hè.
Ik heb nog steeds een beetje het gevoel dat, en ook weerom, dag in dag uit, hoe zijn we zelf ook in ons werk? Voordat je het weet, het is weer kerstmis, gelukkig nieuwjaar, en we zijn 2024, we zijn weer een jaar gepasseerd. Wat dat een eigenschap is aan accountants, als ik een van mijn eigenschappen moet opnoemen voor een accountant, dan is dat tijdsgebrek. En komen we op het punt van, we gaan dat doen als we tijd hebben. Maar dan ga je zelf ingehaald worden door de tijd, want voordat je het weet, ben je verder. De beste manier is om het te doen als je het nodig hebt. En je moet voorkomen, in plaats van verzorgen. Snap je? Je moet ervoor zorgen dat als je signalen ziet dat het niet in de juiste richting gaat, dat je er naar luistert en dat je er actief een plan voor opzet. Wil ik zeggen dat je direct van A tot Z direct moet alles veranderen? Zeker niet, want dat gaat niet helpen. Je moet je medewerkers meekrijgen op een verhaal en de druk van change management of van veranderen van tools mag ook niet te groot zijn. Want anders gaat die medewerker het gevoel hebben dat ze van niets nog iets kon, maar ze had wel accountancy fiscaliteit gestudeerd. Maar je moet eigenlijk meer programmakennis hebben dan bijna accountingkennis, als ik het zo kan zeggen. Dus je moet dat stapsgewijs doen. Maar weet wel dat bij elke keuze dat je maakt op het kantoor, als je eraan start, dat je altijd een keuze maakt in de richting waar je naartoe wil en dat je niet na 6 maanden eerst naar rechts bent gegaan en dan terug naar links moet gaan, omdat je eigenlijk daar naartoe wil.
Dat dus zou pijnlijk zijn.
Voilà, het is eigenlijk iets dat overal tussen moet lopen. Het is niet iets dat je zomaar start op een bepaald moment. Digitalisatie of dat onderhoud ervan is constante in het verwerken van dossiers of op een kantoor eigenlijk.
Oké, helder. Een andere uitdaging?
Wel, een zeer recente. Ik denk dat waarschijnlijk de personen die nu aan het luisteren zijn of aan het kijken zijn, dat zij ook zullen horen. Ah ja, voilà, dat is de eerste keer dat ik het hoor vandaag. AI, artificiële intelligentie. Ja. Ik denk dat er heel veel iedereen op uw gsm op uw, of computer, techleverancier ermee naar uw hoofd gooien tegenwoordig, is artificiële intelligentie. En ook... dat is net iets heel nieuws waar nog veel accountantskantoren er een beetje sceptisch tegenover staan, omdat ze ook niet 100% weten wat het allemaal zou kunnen betekenen. Want AI, artificiële intelligentie, oké. Maar hoe vertaalt zij dat specifiek in het dagelijks verwerken van een dossier? En het abstracte AI kan alles zijn. En waarom denken we dat dat alles kan zijn? Omdat we het in elke sector zien terugkomen. We zien het op onze gsm, we zien het op onze smart tv, we zien het in ons dagelijks werk op ons werk. En overal ziet AI er anders uit. Je hebt ChatGPT, je hebt bijvoorbeeld DALL-E die beelden maakt, dat is ook AI. Maar dat ziet er totaal iets anders uit dan een verslagschrijver bijvoorbeeld. Dus wat betekent dat? En dat brengt een sceptisch gevoel naar boven bij, bij accountantskantoren, want wij bij Silverfin zijn ook bijvoorbeeld met die AI gestart. Omdat we zien dat AI eigenlijk... Bij Silverfin is het eigenlijk altijd al zo geweest, en dat is ook bij andere platformen, dat je jouw data kan gebruiken, maar heel belangrijk dat je je data kan hergebruiken. Het is zo is dat je een deadline doet dat die af is en dat je die data niet meer kan gebruiken. AI gaat ervoor zorgen, en dat is voor alle zaken dat je gaat doen in de nabije toekomst of in de langere toekomst, AI gaat ervoor zorgen dat de data die je hebt, dat die gaat effectief werken voor jou. Je gaat er resultaten uithalen gebaseerd op analyses en theoretische kennis die wij aan AI hebben gedefinieerd. Gaat dat de accountant bijvoorbeeld vervangen? Helemaal niet, want... artificiële intelligentie zal nooit de dossierkennis en het humane aspect kunnen hebben dat de accountant heeft. En de dossierkennis is van essentieel belang voor de accountant om naar de ondernemer te gaan om ook advies te geven van wat er precies nodig is. Ja. Wij kunnen met AI bepaalde afwijkingen gaan ophalen, maar het komt veelal voor dat een accountant zegt... ja, uit de theorie snap ik dat dat een afwijking zou kunnen zijn, maar voor dit dossier is het daardoor en daardoor. Ja. En omdat het daardoor is, is het geen afwijking, dus ik ga dit niet meenemen in mijn gesprek. Terwijl dat AI dat bijvoorbeeld wel misschien had meegenomen in het gesprek. Ja. Dus AI is iets dat... je kunt het niet meer vermijden. We moeten er gewoon voor zorgen dat we er stapsgewijs mee aan de slag gaan en dat we kunnen zien hoe dat het onze job kan verrijken. Want gaat het de job van de accountant veranderen? Dat sowieso. Maar gaat het vervangen? Dat helemaal niet.
Er zijn wel een aantal zaken die naar de toekomst... ik spreek bijvoorbeeld door e-invoicing, die een enorm impact gaat hebben. En hoe AI daar een bepaalde rol in gaat spelen. Zou het ook kunnen dat accountants natuurlijk een beetje sceptisch zijn... maar oké, wat gaat dit ding brengen? Is het voldoende assurance dat hetgeen dat eruit als output wordt gegenereerd eigenlijk juist genoeg is, gaat dat niet te veel tijd kosten om dat te controleren? Zouden dat de elementen kunnen zijn waardoor dat de dode weeks accountant, excuseer van mijn woord, maar ik zeg het op een heel liefdevolle manier, dat daar enige vorm van scepties, met de nodige scepties naar gekeken wordt? Of is het ook misschien omdat het gewoon niet concreet genoeg is?
Ja, het is een combinatie van de twee. Het gaat sceptisch aangenomen worden. Ik bijvoorbeeld ook persoonlijk. Ik zie nu AI overal terugkomen. Ik zie het in alle persoonlijke tools die ik ook gebruik, waarbij dat ik... Het is met alles zo. Je moet er iets aan zetten. Je moet er iets tijd aan besteden. Er is even mee werken om het te ervaren. Ja. En op basis van ervaring kun je een gewichtige beslissing nemen of het iets is voor je persoonlijk of voor je kantoor of voor waar dat je AI voor nodig hebt. Maar zolang dat je die tijd niet gaat nemen of de kans het niet gaat geven om het te gaan ervaren, ga je inderdaad altijd een bepaald beeld van hebben wat volledig terecht is, want dat is gevormd door je omgeving. Dat gaat sowieso positief als negatief zijn, maar je gaat het zelf moeten ervaren om te zien wat het kan doen voor jou en of het iets is voor jou. Gaat AI alles oplossen? Zeker en vast niet. Zeker en vast niet. Het rekenmachine is vervangen door Excel een heel aantal jaren geleden. Daar waren we ook heel sceptisch over, want amai, ik kan zo rap niet typen als dat het Excel kan werken. Wat betekent dat we daar ook schrik in hadden dat we die compliance hadden kwijtgeraken. Ja. Excel is geweldig, maar het heeft ook limitaties, net zoals dat AI dat zal hebben. Het gaat blijven groeien, dat is een zekerheid. Maar je moet er de nodige tijd insteken met de nodige partijen of partners of tools waar je het belangrijk voor zou kunnen vinden, om het te ervaren of het iets is dat je kan omarmen of niet voor jouw kantoor of voor jouw persoonlijke.
Ja, oké. Nee, dat is heel helder. Even doorschakelen, Tim. Als ik even kijk naar alle tools die op de markt zijn, en jullie tools zal uiteraard wel heel goed zijn, maar welke andere tools zijn echt wel interessant voor accountants om ook te gaan incorporeren in hun dagdagelijks werk? Om één, tijd te besparen, maar twee, om het werk aangenaam te maken voor de mensen, waardoor dat ze hun mensen niet verliezen.
Ja, in het algemeen, de meeste zaken die ik zie terugkomen op een accountantskantoor, is een goed adminpakket, waarin alle data, algemene gegevens van het dossier, administratiegegevens eigenlijk, mooi, consistent en goed worden op ingevuld. Dat je dat volledig hebt als hub. Dat je jouw boekhoudpakket hebt natuurlijk, waar je mee werkt. En dat je kan werken aan de afwerking van een dossier, de post-accounting. Daarbij vernoem ik opnieuw de pre-accounting, accounting en die post-accounting fases dat we in het begin van ons gesprek hebben vernoemd. Daarnaast heb je eerder wat nice to have's, denk ik. Het is niet essentieel, maar het kan zeker wel nog helpen. Bijvoorbeeld een digital signing tool, dat bepaalde documenten digitaal kunnen worden getekend, zodat de eindklant niet telkens naar kantoor moet komen of de accountant geen roadtrip moet doen naar al zijn klanten om het gehandtekend te krijgen. Ik hoor ook inderdaad de digital invoicing of de automatische verwerking van facturen die binnenkomen bijvoorbeeld, zie ik ook als een zeer waardevolle, omdat de waarde van de accountant niet meer zit in het boeken van die factuur, maar in het interpreteren en het analyseren van de facturen die eruit komen. Dat is een groot stuk van compliance dat ook wegvalt doordat het digitaal kan gebeuren en automatisch. En daarnaast denk ik dat als je met die basis tools begint of daarmee je fundament legt, dan ben je al zeer goed bezig. Want de markt is vergeven van de techleveranciers en voor elke klik dat je zou moeten doen, is er een aparte tool. En je kan die ook allemaal aankopen, maar weet dat weer onderliggend de voorwaarde is dat als je een tool koopt, dat je hem volledig gebruikt, dat je hem optimaal gebruikt. Want als je dat niet doet en je koopt hem aan, is het net zoals een fitnessabonnement. Je koopt een fitnessabonnement, maar als je er niet naartoe gaat, ga je geen spieren kweken of ga je niet aan je conditie werken of ga je niet leniger worden, dan gebruik je jouw fitnessabonnement niet optimaal. Als je een tool koopt en je gebruikt hem niet optimaal, dan is die tool altijd veel te duur, zoals mijn collega Jeroen Meens ook vernoemt. Een tool is altijd veel te duur als je hem niet optimaal gebruikt. Dus maintenance van de optimalisatie van de tools die je hebt, of zelfs durven in de spiegel kijken en zeggen, gebruiken we deze tool voor het geld dat het kost? Ja, dan nee. Als het nee is, zou je hem moeten schrappen en kan je kijken naar een alternatief of geen alternatief? Of heeft een ander pakket misschien over de jaren heen dat alternatief erbij gebouwd? En ja, kan je weer die afweging maken of je er twee keer voor zou willen betalen in dat geval? Maar het belangrijke is vooral, kies je basis, kies je fundament waar je je huis op kan bouwen. En of dat dan de digital signing en alle andere zaken die daar rond kunnen hangen, die het nog efficiënter zouden kunnen maken, die kan je erbij steken, maar zorg dat de basis dat je kiest voor jouw kantoor, dat dat volledig is en dat dat optimaal gebruikt wordt. En dan kan je verder aan expansie beginnen dan dat je 15 pakketten hebt die maar voor de helft gebruikt worden allemaal, want dan ligt je fundament niet goed in voor het bouwen van je huis en gaat je huis ook nooit stabiel staan en ga je nooit het resultaat zien dat je eigenlijk zou willen van al die tools tezamen en ga je alles snel veel te duur vinden wat volledig normaal is.
Absoluut. Nee. Ter afsluiting, Tim. Ik ben u trouwens heel dankbaar voor uw tijd en inzichten. Hè. Wat is voor jou de accountant van de toekomst?
De accountant van de toekomst is voor mij, en dat zullen ook al heel veel kantoren gehoord hebben als zij luisteren, de adviesverlenende accountant. Maar ik heb ook al veel te horen gekregen van, ja, maar wat betekent dat advies? Voor mij is de accountant van de toekomst iemand die... Ik heb zelf accountancy fiscaliteit gestudeerd en ik deed financiële analyse heel graag. Dat was eigenlijk de kers op de taart om te kijken, oké, ik heb hier nu alles ingevuld. Hoe kan ik nu dingen gaan aanpassen om het dossier eigenlijk te gaan optimaliseren, om het te doen groeien? Dus de accountant van de toekomst voor mij is iemand die de tijd heeft om die soort zaken te doen, die uitdaging vindt in zijn job of haar job en als zij bepaalde zaken belangrijk vindt of graag doet voor die dossiers, dat ze die kunnen doen. Omdat nu met de deadlines, ik voel dat er te veel druk is en dat de extra testen of extra controles of extra analyses die ze moeten doen, dat het wordt gedaan om te moeten, maar niet omdat ze er... Ik ga hier nu eens aanzetten. Ik ga een keer kijken hoe dat dossier hier in elkaar zit. Want adviesverlening is voor elke klant anders. De ene klant wil niet weten wat EBITDA is of wat een quick ratio is. De andere klant wil weten wat financiële onafhankelijkheidsgraad is, of wat bijvoorbeeld de IPT is, of dat hij nog moet bij, of zo van die zaken. Je kan dat niet uniformiseren voor al jouw klanten in je portfolio, want dan ga je bij bepaalde klanten heel blij maken, maar bepaalde klanten verliezen omdat zij niet het gevoel hebben dat de informatie die je deelt, dat ze die kunnen gebruiken of dat daar waarde in zit voor hen. Dus voor mij is de accountant van de toekomst iemand die de bepaalde zaken waar zij of hij uitdagingen vindt in zijn job ook kan doen zonder te veel druk dat daarop ligt en het dossier kan helpen waar het nodig is en het juiste advies kan aanbieden naar de ondernemer waar ze het kunnen en dat ze niet door tijdsgebrek gebonden zitten in die aanleveren van die diensten.
Zeer helder. En helemaal om af te sluiten, wat is jouw lijfspreuk?
Mijn lijfspreuk? Mijn lijfspreuk, en dat is een volledig andere sector. iedereen zal waarschijnlijk ook wel Alice in Wonderland kennen. Dat is een verhaal dat niet onbekend is. Voor degenen die het boek ook gelezen hebben, in het verhaal komt zeer regelmatig voor dat Alice zegt tegen zichzelf curiouser en curiouser. En ja, je moet gewoon echt curieus blijven. Want dat gaat je triggeren om andere delen van jezelf ook te ontplooien of te leren kennen, om te groeien persoonlijk, maar ook professioneel. Maar ja, curiouser en curiouser, het is... Elk half jaar verandert er zoveel en zijn er zoveel leuke en nieuwe uitdagende zaken die op de markt komen, die je kunt aangaan of niet kunt aangaan. Dus de lijfspreuk is zeker en vast is die waar ik bij leef, ja.
Het is duidelijk dat je goed op je plek zit, hè. Tim, dank je wel voor je tijd en ook voor je inzichten en voor onze luisteraars. Bedankt voor je tijd en heel graag tot de volgende keer.
Tot ziens.
The Key Figures Podcast. Let's unlock opportunities.